Geliefde gemeente, letten wij vanmiddag op de Heidelbergse Catechisme zondag 44. De vragen en antwoorden 114 en 115. Zondag 44. De vragen 114 en 115 met de antwoorden. Vorige week hebben we vraag en antwoord 113 al overdacht. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Het antwoord luidt, nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord luidt eerstelijk, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. De vreugde der wet. Wij letten op twee dingen. Nee en ja. Dat is niet zo best, nee en ja. Je zou zeggen of nee of ja. Maar niet ertussenin. En niet de ene keer nee en de andere keer ja zeggen. Daar heb je niets aan. Eigenlijk bedoel ik dat ook niet, een halfslachtig standpunt. Het is ook de bedoeling van de catechismus niet om mensen moedeloos te maken, of om mensen onzeker te maken voor wat betreft de barmhartigheid van God. Dat is de bedoeling niet. En toch wilde ik daar iets over zeggen, over nee en ja in één mens. Een strijd die zich afspeelt in één hart. Je merkt in onder andere Psalm 86, dat bekende versje, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Je merkt het ook uit Psalm 119, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Wat merk je daaruit? Daar merk je uit dat die dichters blijkbaar te maken hebben gehad met een zekere gespletenheid. En dat het hun begeerte was om uit één stuk te zijn. Dat zij in het leven die wonderlijke ervaring hebben opgedaan, dat dat hart zo verdeeld is. En dat in dat ene hart zonde en genade, vloek en zegen, zo radicaal tegenover elkaar kunnen staan. Dat de ziel zegt, hoe ben ik nou?
Wie ben ik nou eigenlijk?
Nou is dit niet iets dat je terug kunt brengen in de psychologie of psychiatrie. Daar heb je natuurlijk ook wel bekende verschijnselen zoals schizofrenie. Ergens heb ik wel eens gedacht, zou je dat ook hierop toe kunnen passen, maar dat doen we toch maar niet. En dat er in één mens, ja, de deskundigen zeggen het al, in ieder mens is potentieel een misdadiger aanwezig. Je kunt nooit zeggen van, dat of dat zal nooit kunnen gebeuren met die man of met die vrouw. Want ergens zeggen ze, zit het erin. En door bepaalde omstandigheden kan dat tevoorschijn treden. En daar zit ook, ja, daar zit gewoon wat in. Daar zit wat in. Je staat verbaasd hoe mensen, ja, kunnen veranderen. Onder bepaalde omstandigheden. Mensen waarvan je dacht die nooit boos konden worden of die dit of dat nooit zouden doen, die dan wel lijken op leeuwen en tijgers en nog erger. Als zo'n dichter vraagt in het Oude Testament, verenig mijn hart op de vrezen van uw naam, dan kun je merken dat het hem leed doet, dat het geen prettige ervaring is, dat hij zo'n verdeeldheid in zichzelf waarneemt. Een gebrokenheid. Ik denk ook dat Paulus in Romeinen 7 dat op nieuw testamentische wijze onder woorden brengt. Dan moet je niet denken dat de apostel, als je dit hebt horen lezen, dat hij maar raak deed. Hij zegt, ik dank God dat ik met een onergelijk consciëntie onder u gewandeld heb. Het was niet zo dat die man er maar op los loog en dat hij maar aandeed naar zijn eigen zin en wil. Dat kun je niet zeggen. Hij mocht zeggen, ik vrees de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En toch, als je dat Romeinen leest, dan zeg je, wat is dat toch? Ja, je weet het zelf waarschijnlijk. Als hij hier even een boekje open doet over wat er nou allemaal in hem omgaat, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Die strijd, die oorlogssituatie van, ja, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak in de wet van God, zegt hij. Hij is heilig, hij is goed. Hij is tot ons behoud. En dan tegelijkertijd daarnaast, maar ik neem een andere wet waar in mijn leden, die strijd voert, die mij als het ware wurgt bij ogenblikken. Een wet van zonde en van dood. Die mij neertrekt. Ten slotte mondt dat uit in, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit zo'n lichaam des doods. Daar bedoelt hij niet letterlijk mee, die handen en die voeten. Want die doen op zichzelf geen kwaad. Maar die handen en voeten en ogen en oren, die worden vanuit het centrum van ons willen bestuurd. Hij bedoelt, als hij zegt, wie verlost mij uit dat lichaam des doods, dan bedoelt hij daar onder andere ook dit mee, uit deze manier van bestaan. Deze bestaanswijze in mijn leven. Hoe kom ik daar af? Dat er altijd en altijd wel iets is. In het Oude Testament lees ik die eenvoudige spreuk. Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Alzo een weinig dwaasheid, een man die overigens kostelijk van verstand is. Heb je weer zoiets? Altijd en altijd weer word je toch geconfronteerd met innerlijke tegenstellingen. Wel, en dat is natuurlijk heel wat, hij zegt, ik dank God door Jezus Christus. In hem is de redding van de gebrokenheid en de gespletenheid gekomen. Hij is die onverdeelde en ongedeelde ene middelaar Gods en der mensen. En Paulus zegt in een van zijn brieven tegen moedeloze mensen: gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Het is Vaders welbehagen dat in hem, in Christus, al de volheid wonen zou. Maar het is geen kleinigheid. Het is niet iets om er een beetje om te lachen en gekheid mee te maken. Sommige mensen hebben die gewoonte, godsdienstige mensen. Ja, die oude mens die moet ook maar wat en die oude mens dit. En het komt er voor Gods volk niet op een paar zonden op aan. Nou, dan voel je al bij voorbaat dat dat helemaal niet klopt. Daar klopt niks van. Je zou in de eerste plaats kunnen zeggen, ja, dat is het deel van Gods kinderen, dat is het kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Heere, leer mij op het pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Hoe zit dat toch? Met deze belangrijke vragen en antwoorden. Maar vooral die vraag 114. Hoe zit dat toch? Die vraag is kennelijk ergens tegen gericht. Die vraag die is inderdaad tegen bepaalde leerstellingen en gedachten gericht. Ik zal ze u noemen. Er zijn altijd mensen geweest, en nog, die zeggen zonder meer, ja, wij kunnen. Wij kunnen volkomen deze geboden die wij gehoord hebben, vervullen. Dat zijn perfectionisten. Dat zijn ook wel georganiseerde gemeenschappen. De kerk van de Nazareners. En er zou meer te noemen zijn. Dat is niet nieuw. Die zijn er altijd al geweest. En die zeggen, wij kunnen. Diegenen die tot God bekeerd zijn, die zoals men dat wel noemt, levend gemaakt, wederom geboren zijn, die geloven, die kunnen de wet volkomen houden. Zij vinden het dan ook verderfelijk dat in de kerken het anders wordt gezegd. Soms wijzen ze zelfs terecht op bepaalde verschijnselen in de kerk, waarbij het gewoon een soort mode wordt, om maar, waar men niks van voelt en niks van meent, om maar altijd maar door te praten van, oh, we zijn zo ellendig en oh, we zijn zulke zondaren en oh, dit en oh, dat. Kijk, dan voel je ook aan dat je zegt, daar zet eens die man op gezelschap. Die zat ook altijd over zijn zonde en over dit en over dat. En op een gegeven moment zei er een tegen de predikant, dominee, je hoort die man altijd maar over mijn zonde dit en mijn zonde dat. Heb u nou wel eens gehoord of ze ook vergeven zijn? Want ja, je schiet er weinig mee op met ome zonde. Voel je, dat kan allemaal zo negatief liggen, dat het totaal niks meer zegt. Een tweede natuur geworden om te praten over mijn zonde, mijn zonde. Nou, die perfectionisten, die volmaaktheidsdrijvers worden ze ook nog genoemd, die zeggen, wij kunnen. Het staat er toch niet voor niks, die opdrachten die in de Bijbel staan, die teksten die er allemaal heen wijzen, er staat er niet voor niks. Wees dan gij die de volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Dat zegt Jezus zelf in de bergrede. En Petrus heeft, zolang hij in deze tabernakel vertoefde, heeft het gezegd, zijt heilig, want hij is heilig. En Johannes zegt het toch ook, die de zonde doet, die is niet uit God. Want die doet waardoor hij en waarvan hij overwonnen is. Dan ben je maar een slaaf en een dienstknecht van de Satan. Dat kan toch niet, zegt hij. Als je dienstknecht of kinderen van de Heer bent. Zo zou je heel wat kunnen doen. Ga ik zo nog even iets verder op in. We hebben het nu even over die perfectionisten. Ik vind dat idee op zich helemaal niet zo raar, omdat ik denk dat iedere gelovige ergens in bepaalde opzichten een perfectionist is. Dat zou uitkomen als de Heer Jezus zou vragen, zal ik je van alles bevrijden wat mij mishaagt? Dan zou hij zeggen, alsjeblieft Heer, verlos mij van de boze en van alle boosheid die mij aankleeft. Om het als stelsel te propageren is echter toch gevaarlijk. Maar goed, waar is die vraag en dat antwoord nog meer tegengericht? En 115 ook hoor. Tegen wat men dan wel noemt antinomianen. Nomen, nomens, dat is de wet. Antinomianen zijn dus wetsbestrijders. Er zijn mensen die zeggen, zoals ik straks al zei, oh, voor Gods volk komt het er op geen pontje zonde op aan. Misschien zeggen ze het niet zo grof, maar ze leven er wel naar. Alsof er geen God is. En dat allemaal onder het mom van de vergeving. Paulus drukt zich daar heel scherp over uit. Ook in de Romeinenbrief. Als hij zegt, Dat er lasteraars zijn die zeggen dat zij zeggen, laat ons de zonde doen opdat de genade te meerder worden. Dan zegt hij erbij, welker verdoemenis rechtvaardig is. Zullen wij in de zonde blijven? De zonde doen? Opdat de genade te meerder worden? Dat is ook een standpunt van mensen. Dat verachten van Gods heilige wil. Toch, het zaad van deze ketterij hoef je niet al te ver weg te zoeken. Het is dichterbij als dat je denkt. Het is dichterbij in de gespletenheid van ons leven. Om te zeggen, nou ja, de Heere vergeeft alles of hij vergeeft niks. Dus als me alles vergeven wordt, dan zal het me niet hinderen. En als me niks vergeven wordt, nou ja, dan wordt me toch niks vergeven en dan wordt alles me aangerekend. Men zal het zo gauw niet zeggen die een beetje rechtzinnig, zoals men dat noemt, opgevoed wordt. Maar die binnen ideeën die van ons, oh, niet altijd even gunstig, even mooi. Nou gaan we eens lekker. Nee en ja. Kunnen diegenen die tot God bekeerd zijn, al die geboden volkomen houden? Hij gebruikt expres het woord volkomen. Waarom? Wel, omdat ze weten, ze gaan ervan uit, dat de Heere alleen tevreden kan zijn met een volkomen werk. Een volkomen vervulling. Als het tenminste gaat om gerechtigheid, dan moet het gerechtigheid zijn uit één stuk. Dan moet die ene dode vlieg, die moet er niet bij. En die ene hoogmoedige gedachte van hoe heb ik dat gezegd of hoe heb ik dat gedaan, die moet er niet bij. Ook niet die ene opstandige gedachte, die hoort er ook niet bij. God is God, volmaakt. Hij is groot, wij begrijpen het niet. Maar onderhouding van de geboden moet zijn overeenkomstig van wat hij zelf is. Kunnen nou degenen die tot God bekeerd zijn dat doen? Daar staat een nee zijn. Je zou kunnen zeggen ja zijn. Als het goed bedoelt. Dat vrouwtje lag op haar sterfbed. En de dominee zat erbij, maar ze lag nogal rustig op bed. Toen zegt hij, hij vertrouwde het zeker niet zo erg. Hij zegt, ben je niet bang? Nee. Is er dan geen vrees, geen onrust? Nee. Ja, zegt hij, maar je zal toch ook wel eens zonde gedaan hebben? Nee, zegt ze, ik heb nooit geen zonde gedaan. Waar zou ik me ongerust over maken? Ik heb nooit geen zonde gedaan. Toen begreep die dominee er helemaal niks meer van. Hij dacht, wat een zelfmisleiding. Dan lig je daar op de rand van de eeuwigheid en dan te denken dat je nooit geen zonde gedaan hebt. Maar ze hielp hem uit de droom. Ze zegt, dominee, u begrijpt het niet, denk ik. Ik bedoel dit. Zo ben ik nu en zo lig ik nu in mijn dierbare zaligmaker, Jezus Christus. Alsof ik zelf nooit geen zonde gekend of gedaan had. En alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Nou, zegt ze, daar ga ik op sterven. Ja, dat is ook waar. Dan zou je kunnen zeggen, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn? Jawel. Het werk van de Heer Jezus Christus is hun werk. Zijn heiligheid is hun heiligheid. De Vader rekent het hun alles toe, zodat hij zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Zodat hij zegt, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon, er is geen gebrek in u. Zo zou je ja kunnen zeggen. Omdat Christus ruilt. Hij zegt, geef mij jouw onmogelijkheden, jouw gespleten hart, jouw verdeelde hart, geef dat aan mij en je krijgt van mij dat ene hart. Dat goede hart, dat nieuwe hart. Maar ja, goed, dat is even een uitstapje, want dat wordt hier uiteraard niet bedoeld. Nee, zij staat er hier. Ook de allerheiligste. Dat is nou echt geen woord voor de catechismus, allerheiligste. Het is een soort overtreffende trap. Heilig is heilig. Er kan eigenlijk niks meer bij. Allerheiligste. Ik weet het ook niet. Hoewel, weet je waarom? Misschien, die mensen leefden in de tijd van vervolging, van druk. En die mensen die waren in een kerk groot gegroeid van heiligen. De een soms nog heiliger dan de ander. Heilige Petrus, bid voor ons. Heilige Johannes, en noem maar op. En in de rij der eeuwen zijn heel wat mensen voor heilig verklaard. Door de paus. Sommigen na lang beraad, sommigen met vlag en wimpel, heilig verklaard of zalig verklaard en heilig verklaard. Maar dan moet er een zeer nauwkeurig onderzoek worden gedaan of er niets aan te wijzen is, of die betreffende man of vrouw toch niet een keer goed de plank mis is geweest. Daarom wordt er dan een commissie benoemd. Die gaat dat allemaal onderzoeken, zoveel mogelijk. Misschien dat daarom dit woord hier gebruikt wordt. Allerheiligste. Omdat men daar meer van gehoord had. En misschien ook omdat wij ook een klein beetje in die termen denken. Dat we nog wel roomser zijn dan we weten. Hoe dan? Wij hebben ook, dat is zo'n godzalige man. Dat is zo'n echt kind van God. En ieder heeft daar zijn eigen maatstaven voor. Voor de een is dat, als je nooit lacht en je loopt met een strak gezicht en een zwart pak en een zwart stropje over de straat heen. En de kinderen die schieten gauw in een gangetje als ze je aanzien komen vanwege de ernst en de plechtigheid enzovoorts enzovoorts. Ja, dat is wat, dat is nog het echte volk. En de dominee die kan er ook wat aan doen als die dan zegt, ja volk, er zijn nog wel godsdienstige mensen, maar godvrezende mensen, godvruchtige mensen, godzalige mensen, die heb je niet meer. We zijn ver weg. Ik heb godzalige mensen ontmoet. In die zin dan. Die naar Den Haag reisde in de oorlog. Want die wilde geen pasfoto laten maken. Want dan maakte je een gelijkenis, een beeld. En je moest immers een persoonsbewijs hebben. En diezelfde man, die had een tandeloze mond. Maar hij zei, Denk je dat ik zo'n rot gebit in mijn mond zal doen, dat ik met zo'n goddeloze mond God nog kan loven? Dat waren dan die houten of kunststof tanden. Dat vond hij een goddeloos iets. En een ander heeft zijn heiligheid weer daarin en zijn godzaligheid, waarin hij boven anderen uitsteekt. Hij is niet in de verzekering en hij pakt geen cent aan van het Rijk. En hij zegt wel, ieder is vrij, maar soms merk je tussen de regels door dat hij het maar een droeve zaak vindt dat zoveel mensen in de kerk geen vertrouwen op God hebben. En hoopt hij dat het nog eens veranderen zal. Zie je dat allerheiligste? Dat zit er tot nu toe heus nog wel een beetje in. Ja, als er nou van die mensen zijn, dan moeten ze dat ook horen. Kunnen zij nou die wet volkomen houden? Niet naar de letter alleen, maar naar letter en geest. Met een ongedeeld hart. Altijd, 24 uur. En morgen ook. En ook als het je tegen zit en als je op je duim slaat, of je wordt goed door een ander in de boot genomen. Altijd. Nee, staat er. Die allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, die hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Dat is nogal wat. Om dat zomaar even te stellen. Nou ja, maar dat zeggen ze zelf. En dat zeggen ze niet met een zekere pronkerige opschepperigheid. Ik ben zo'n zondaar en het is nog maar zo klein. Een klein beginseltje. Zo ligt het niet. Nee, het komt, dat bedoelt de catechismus, het komt toch uit een hart dat geraakt is. Uit een leven dat ergens gebroken is. Klein stukje van die voorgestelde gehoorzaamheid. Dat hebben ze zelf gezegd, zeg ik. Toen ze jong waren, zongen ze: sla de zonde nimmer ga, die mijn jongheid heeft bedreven, denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid eer te geven. En toen ze oud waren, toen zongen ze: begeef mij niet en verlaat mij niet, terwijl de ouderdom en de grijsheid daar zijn, opdat ik het navolgende geslacht uw naam mogen verkondigen. De Bijbel staat er vol mee. Vol. En kijk dan eens verder. De Bijbel kent heiligen, maar dat waren andere heiligen als wij ons voorstellen. Voor ons zijn heiligen vaak van die onaantastbaar hoog verheven mensen. Waarvan je stilletjes wel eens denkt, zou die ook wel eens dit of dat gedacht of gedaan hebben? Of zou die nou werkelijk zo goed zijn? Zou die ooit wel eens kwaad hebben gedaan? De Bijbel kent ook heiligen. Hoe? Nou, mensen zoals David.
en Hiskia en Noach en, ja, noem maar op, Petrus en Jacobus en Thomas en Rut, de Moabitische, en Manasse. Hey, ja, dat zijn andere heiligen dan dat wij in ons ideaalbeeld voor ons stellen. Wees nou eens eerlijk. Beantwoorden nou die Bijbelse heiligen aan uw voorstelling. Ik zeg dit niet om aan die mensen een soort pleistertje te hebben om onszelf gerust te stellen. Oh, het is zo erg niet wat ik doe, want die man en die vrouw, die hebben ook... Nee, daar gaat het niet om. Als wij zo het woord van God misbruiken, dat is voor onze eigen rekening. Wees nou eens eerlijk, als je de man naar Gods hart hoort klagen in de psalm, toen die jong en oud was, hoe vaak kom je het tegen, het gebed om vergeving, het gebed om een wacht voor de lip, het gebed om hulp, ach Heere, help me toch. Telkens kom je tegen. Het was een Godvrezende man, en toch, je hoort hem zingen. Ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. Dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Hij voelde dat hij het niet goed kon maken. Hij was ervan overtuigd dat er maar één hulp was. God die vergeeft, die was. Diezelfde man die moest zeggen nee. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Diezelfde man die zingt ook, ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Dezelfde man die zingt, Heere, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen haar geen hinderpaal zich stoten. Diezelfde man zingt ook, ach, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wat is dat dan voor een macht geweest? En nog, wat is dat voor een macht? Dat je nou uit heel de Bijbel, behalve de Heer Jezus Christus, geen één heilig, is dat zomaar toeval? Dat je er niet één op kan noemen, die nou werkelijk volkomen die geboden van de Heere heeft vervuld. Is dat nou toevallig? Wil je daar dan tegen zeggen bijvoorbeeld, ja, nou ja, maar het had gekund, als het... Hiskia was een Godvrezende man, hij zegt tegen de Heere, Heere, toen hij zo ziek was, u weet dat ik in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heb. Toen was hij weer beter en toen wilde de Heere eens kijken wat er in zijn hart was. De Heere beproefde hem dus. En toen komen die zanten uit Babel. En de hoogmoed komt naar boven. Hij laat ze alles zien. En als de heren weg zijn, dan komt de profeet en die zegt: wat heb je gedaan? Al die dingen waar je nou mee gepronkt hebt, die zal de heren wegvoeren naar Babel. Noem eens iemand op. Maria was een lieve vrouw, een kind des Heren. Hoeveel keer is ze bestraft in haar leven? Door haar zoon. Petrus en Paulus, die zaten daar in Antiochië en toen kregen ze grote ruzie. Of ruzie niet, woorden. Petrus, die huichelde een beetje. Die zat met gewone heidenen te praten, die allemaal niet zo precies aten en zich kleden, zoals de Joden. En toen ging hij bij die Joden die uit Jeruzalem kwamen, dat waren dan van die godzalige mensen, ging hij daarbij zitten en ging hij met hun mee zitten praten. En Paulus staat op en die bestraft hem in het openbaar. Hoe kun je dat nou doen? Die mensen krijgen de indruk alsof ze allemaal Jood moeten worden en of dat ze allemaal zo of zo moeten doen en dat moeten eten of niet eten of wat dan ook. Paulus voelde aan de ernst van zoiets. Hij dacht, als dat zo gaat, dan splijt alles uit elkaar. Het gaat om belangrijke dingen. Je leest ook nog dat Paulus en Barnabas ruzie kregen, een soort verbittering. De een, Paulus wou Johannes Marcus niet meenemen en Barnabas wel. En Paulus zei nee, de vorige keer is hij ook eerder naar huis gegaan enzovoorts, ik neem hem niet mee. En Barnabas zei, ik neem hem wel mee, ik vind dat hij mee moet met ons. En er kwam een verbittering. Alzo dat hun wegen scheiden en Paulus en Barnabas gingen iedereen weg. Voel je dat? Als je nou heel, ik kan dat niet doen natuurlijk, dat duurt veel te lang. Als je nou alles eens nagaat. En nou roep ik u, niet als een soort rechter, dat ben ik niet, God is rechter. Ik zou nou je geweten eens te hulp roepen. En dan niet in de nonchalante en onverschillige zin. Nee, dat kunnen we niet hoor. We zijn nou eenmaal dit. Nee, maar nou in eerlijkheid. Voor het aangezicht van de Heer. Hoe is dat dan bij? Stem je ermee in? Wat Jacobus zegt, wij struikelen dagelijks, want het is een volmaakt man die in woorden niet struikelt. Hoe komt dat dan? Er is toch een nieuw leven? Ja. Maar wanneer is nou het geloof? Want je moet alles terugleiden tot ongeloof. Alle zonden. Ongeloof is de grootste zonde. Wanneer geloven wij nou werkelijk in de Heer Jezus Christus zo dat we als een rankje aan de wijnstok zijn en het sap van die wijnstok in de rank dringt en al het verkeerde wegstuwt? Wanneer? Hij praat natuurlijk wel makkelijk van de geloven. En ik zeg ook hoor, geef het de duivel nooit gewonnen. Blijf tegen alles in zeggen. Stamelen. Heren, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Maar nou is in de praktijk van het leven. De ene is hier bang voor. De ander is daar bang voor. En een derde voor dit. En een vierde, ja, maar dat kun je zo niet. En dat kan zo niet. Waarom niet? Waarom niet? En die man die tegen mijn vader zei, midden in een beschieting, in de biesbos. Toen zegt hij, man, zegt hij. Nou nee, toen waren ze nog niet aan het schieten. Maar het kon wel eens schieten worden. Toen zegt hij, och, een bommetje op je kop en je bent de pijp uit, je bent bij vader thuis. Maar toen ze echt begonnen te schieten, was hij in geen velden of wegen te bekennen. Lag hij met zijn neus in de modder, in een grippen. Stond hij te roepen. Gerrit, Gerrit, dikke, dikke. Van angst. En toen het even stil was, vloog hij als een haas door sloten, door grindhout heen, om ergens onder in een kelder te kruipen. Ja, ja. Wat hou je toch weinig over als je daar, je moet er ook maar eens om kunnen lachen om jezelf. Wij mensen klein, onmondig, wat zijn we toch? Een klein beginsel, dat geloof is zo zwak, zo aangevochten. Kunnen wij dan niet zondeloos? In de Heer Jezus Christus is kracht genoeg.
Oh, daar hoef je niet aan te twijfelen. In de Heer Jezus is zoveel dat alles kan. Daar zit de schuld niet. Maar de schuld zit in onze ellendige. Dat we ons eigen geloven. Dat we onze bekering geloven. Dat we op ons geloof vertrouwen in plaats van op hem. Dat we een soort geloofshelden hebben gemaakt. En daar horen wij dan ook al een klein beetje bij. Van die geloofshelden. Die altijd zeker en dit en dat. Maar dat die Bijbelse gelovigen vaak hele bange mensen geweest zijn. Hè? Die om een tekentje vroegen aan de Heere. Om hulp. Dat dringt blijkbaar niet tot ons door. Hoe kan nou in Hebreeën 11 dat hele rijtje daar terechtkomen? Zou ik verhalen van Simson, van Barak, van Gideon, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, de muilen van de leeuwen toegestopt? Ik heb er wel eens mee gezeten, dat ik denk, maar als u nou die verhalen leest, Simson, Barak, ook al zo'n bangerd. Deborah moet per se mee naar Gaten. Gideon, heren, doe nou eens een teken en nog eens een teken. En toch staat daar in Hebreeën 11 zomaar alsof het niet op kan. Wel, dat is het grote geheim, dat geloof ik zeker. De Heere, die heeft daar alleen maar erg in wat hij doet, in wat hij werkt. En dan zegt de Heere, Simson, dat is een heilige man. Zo neem ik hem. En David ook. Hebben ze niet gezondigd? Ja, nou ja, naar onze maatstaven, maar weet je, Johannes schrijft ook zo vaak in zijn brief over zondigen, weet je wel. Die uit God geboren is, die zondigt niet. En noem maar op, maar diezelfde Johannes zegt, die zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf. Want waar gaat het om, geliefde gemeente? Die geest gekomen zijn, die zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En nou is de zonde bij Johannes, dat is eigenlijk de zonde, de miskenning van het ene offer, dat Jezus is de Christus, de gezalfde van de Vader, tot een rantsoen gegeven voor onze zonde. En dat zegt, dat dringt Johannes zo sterk aan. Want als je dat uit het oog verliest, als je die grondslag prijsgeeft, dan komt er helemaal niks meer van terecht. Hoor. Dan moet je het doen met je goede karakter, of met je aard, of met je burgerlijkheid, of met je
beschaafdheid of ja, fatsoen, hoe dat je het noemen moet. Dan moet je daarmee doen. Nou, daar zou je uit de geschiedenis wel voorbeelden van kunnen geven waar dat op uit kan lopen. Nee, het ligt alleen in hem. In het geloof in hem. Dan kom je ook bij de Heere terug. Omdat hij trekt, dan zeg je: Heere, alstublieft, hoe kan dit? Hoe kan het? Red mij toch. Vergeef mij toch. Doe mij toch wandelen op het spoor van uw woord. Kijk, en zo vind je ze nou in de Bijbel. Maar er staat toch volmaakt. Weet je wat volmaakt eigenlijk betekent in de Bijbel? Volmaakt, dat betekent ergens gekomen zijn. Je moet bijvoorbeeld naar Rotterdam, maar je zit in Utrecht. Je bent er nog niet. Maar als je nou in Rotterdam aangekomen bent, dat betekent eigenlijk het woordje volmaakt. Gekomen zijn ergens. Wat wil dat nou in de mond van Jezus zeggen? Dat gij kinderen moogt zijn van de hemelse Vader. Daar aangekomen, op dat punt, in die gesteldheid, dat je niet doorgaat met lasteren en verdoemen van je naaste, maar dat je denkt: mijn Vader doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dan lees je dat: wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Je moet maar eens goed lezen. Dan kom je daar niet die fariseeën tegen die zegt: nou, wat doe ik dan? Of wat heb ik gedaan? Of kun jij een vuile vinger op mij? Daar gaat het helemaal niet over, joh. Nee. Daar gaat het niet over. Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde. Gevolgen van de zonde. Omdat de zonde is dat we God miskennen. En hem uit ons leven. Daar komt het uit voor. Dat de wortel kapot is. Nou zegt Jezus: wees dan volmaakt. Wees nou daar aangekomen. Dat die barmhartigheid Gods, dat die jouw leven stempelt. Dat dat een leidraad geworden is. En dan mogen zeggen: ja, ja, zo kun je alles wel goed praten en zo kun je de zonde goed praten. Nee, nee, zo is het niet. Zo is het niet. Want de liefde, die zal ook een mes uit de hand rukken van degene die er gevaarlijk mee doet. Of kan doen. Maar je moet niet denken aan die aardse manier van voorstel, waarbij je zo'n onaantastbaar mens, je valt ermee om, echt waar. Je kunt het uit de geschiedenis en uit je eigen leven, kun je het echt weten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. Wil je dat dan niet? Jawel. Een ernstig voornemen staat er. Niet om op de een of andere manier in het een of andere gebod een uitblinker te zijn. Nee. Maar om te wandelen met vreugde in het licht der levenden. Om met vreugde te wandelen in zijn wegen. In de vrezen van zijn naam. Iets te mogen ontvangen wat in onze Heren en Zaligmaker volmaakt aanwezig was. Iets van die ontferming en van die erbarming. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Zij zoekt zichzelf niet. Zij is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschikt. Zij draagt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. De liefde vergaat nimmer weer. Heb je wel eens wat van liefde gevoeld? Dat verteert. De grootste kerel die gaat ervoor omver en het hardste hart breekt. En vraag je wel eens om aan de Heer, want je hebt het van jezelf zomaar niet. Nee hoor, dan komt de aap wel uit de mouw. Maar iets van de liefde. Jezus Christus, die sloeg zijn gekruisigde armen om vijanden heen. Toen die zei, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Liefde. Hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Niet tot eigen gerechtigheid. Tot uw liefde wekken. Ik heb een stilletje zitten janken toen ik gewaar word met, ik heb dat niet. Ik heb geen liefde. Ik heb zelfs geen natuurlijke liefde. Heb ik stilletjes voor de Heere bekend. Heere, ontferm u mijner. Die liefde geef me die. Bij de Heer is uitkomst. Hij geeft mild en overvloedig. Zijn goedheid gaat het alles te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zo blijft nou de trio, de kerk hier op aarde, een kerk die zegt, nee, man hou op alsjeblieft over wat ik allemaal kan. Ik al zo vaak gedacht wat ik kan, de zaak kapot maken. Dat kan. Nee, zeggen ze. En tegelijkertijd zeggen ze, ja. Ja. Heere, houd u mijn handen beide met kracht omvat. Wil mij, o Heere, geleiden. Op het smalle pad alleen kan ik niet verder. Deze Heere en zalig maken is ons van Israëls God gegeven. Zalig die zichzelf veroordeelt. Hij wordt niet veroordeeld. Zalig die het in hem alleen zoekt. Amen.